En er zijn verkiezingen in Engeland geweest, maar ook in Schotland, in Wales en in Noord-Ierland.
Ja.
Dus,
en begin maar, hoe is dat uitgedraaid? Want daarnet zei je van lokale en vooral de Ierse dan interessant.
Ja, er zijn eigenlijk twee grote verkiezingen geweest. De eerste waren de lokale verkiezingen voor de hele, wat men dan United Kingdom noemt. Maar als je de verkiezingsresultaten bekijkt, is het meer en meer een dis-United Kingdom aan het worden. Dat valt ongeveer te vergelijken met de gemeenteraden, al is dat wel ietsje ingewikkelder in Groot-Brittannië. Want ja, je hebt daar zo... wij denken dat België een heel ingewikkelde staatsstructuur heeft, maar dan moet je toch dat van Ginderis gaan bekijken, want je hebt daar councils, je hebt daar districten, je hebt daar boroughs, je hebt daar een paar plaatsen waar de burgemeester rechtstreeks wordt verkozen. Londen wordt dan opgedeeld in allerlei districten en toestanden. Dus dat is een heel ingewikkeld kluwen van bestuurslagen. Maar om nu heel kort samen te vatten, het waren dus gemeenteraadsverkiezingen. Maar daarnaast waren ook in Noord-Ierland, en dat is misschien wel op termijn politiek gezien veel belangrijker, verkiezingen voor de Northern Ireland Assembly. Stormont noemen ze dat daar.
En heb je alleen maar in Noord-Ierland zo'n assembly, of heb je dat ook in Wales en Schotland?
Ja, je hebt ook een Schots parlement, een regering, en dan in Wales heb je ook een parlement en dan een regering, alleen heet dat daar anders.
En was het voor die...
Nee,
enkel Noord-Ierland.
Dat is enkel Noord-Ierland. Dat had te maken met een voorgeschiedenis, want in februari is de regering van Noord-Ierland nog gevallen. Voor de zoveelste keer. Die valt daar regelmatig eigenlijk. Dus er moest eigenlijk een nieuwe assembly worden samengesteld. Om te proberen van terug een nieuwe regering. Dat zal heel moeilijk worden. Maar ja, we zullen zien wat dat geeft. Maar dan zal ik misschien zeggen... Ik ga eerst even die verkiezingen in de UK. Want daar is toch wel een vrij opvallende verschuiving alweer gebeurd.
Je zegt er zijn verschillende, ook lokale niveaus. Je zegt van de boroughs en whatever. Dus... is het dan op al die niveaus dat er verkiezingen geweest zijn? Of zijn het dan de gemeenteraden?
Een deel wel. Dat maakt het nog wat extra ingewikkelder. Er zijn plaatsen waar er geen verkiezingen waren, omdat er al eerder verkiezingen waren in de plaats. Het is een heel... die bestuurslagen in het Verenigd Koninkrijk, dat is... iets dat historisch organisch gegroeid is. Daar is nooit zoiets als een Napoleon gepasseerd die daar grote kaas in heeft gehouden. Dus dat is een ingewikkeld kluwen.
De verkiezingen die dan voor het parlement gelden, dat zijn aparte verkiezingen dan?
Okay. Maar dat was alleen in Noord-Ierland deze keer. Geen in Schotland of
en heb je dat zoiets als binnen Engeland dan bijvoorbeeld, iets als provincies? Of wat is dat dan, dat niveau dat eronder ligt?
Je hebt counties en dergelijke. Nu, die zijn niet ter sprake gekomen, dus ik denk ook niet dat die bij deze verkiezingen relevant zijn geweest. Voor zover ik weet waren er geen. Het is altijd een beetje discussie, want Engeland heeft trouwens zelf geen parlement, wat een beetje opvallend is. Schotland en Wales en Noord-Ierland hebben een eigen parlement en regering. Engeland heeft dat dus nog altijd niet.
Zijn er daar plannen voor dat dat wel te...
Af en toe wordt dat wel eens gelanceerd als plan, van als zij dan mogen, waarom wij dan niet? Natuurlijk, de regering van de hele United Kingdom is een beetje zo Engels.
Want dan hebben de Schotten en de Noord-Ieren bevoegdheden, waar in Engeland dan ook de Schotten en de Noord-Ieren en de Welshmen ook en women mee over beslissen.
Inderdaad, en dat is een punt van kritiek dat in Engelse... politieke kringen soms wel eens te horen valt van die Schotten en die Ieren en die Welsen die hebben hun eigen parlement waar wij niks over zeggen, maar zij mogen wel over alles mee beslissen. Nu natuurlijk, als je gaat kijken naar de samenstelling van de twee kamers van het Brits parlement, het gewicht van de Schotten en de Ieren en de Welsen samen is nog komt nog niet aan de knieën van wat de Engelsen zelf eigenlijk daar...
Ja, want de grote meerderheid van de bevolking is wel degelijk Engels, hè?
Ja, dat is een enorm verschil natuurlijk. Schotland is misschien 6 miljoen mensen en Wales is een paar miljoen mensen. Noord-Ierland denk niet dat die aan een miljoen komen. En dan heb je Engeland, dat is iets van 15, 56 of zo miljoen, mm-hmm. Of was het niet meer is. Dus ja.
Ja, want het Verenigd Koninkrijk is 65 en de rest weet ik niet. Ja. Oké, okay. Dus die, ik onderbrak u de lokale verkiezingen dan?
Daar is weer wat verschoven. Bij elke verkiezing en tegenwoordig verschuift daar wel een en ander, want het is daar toch al een jaar of tien van politieke crisis naar politieke crisis precies. Nu heel kort samengevat, de conservatieve partij van Boris Johnson heeft daar nogal serieus verloren. Die hebben alles samen 487 verkozenen verloren. Mm-hmm. En het merendeel daarvan is eigenlijk gegaan naar Labour en ook naar de Lib Dems, de Liberal Democrats. Wat wil dat zeggen? Je hebt natuurlijk ook, dat gaat dan over de zetels, het aantal verkozenen. Nu, als je gaat kijken naar de councils, zeg maar de gemeenteraden ongeveer, wat blijkt nu? Dat Labour momenteel eigenlijk 65 van die councils in handen heeft, waar ze dus volledige controle over hebben. Dat is 3 meer dan bij de vorige lokale verkiezingen. En de Tories die zijn er 10 kwijtgeraakt. Die hebben er nu nog maar 35. Dus
de,
dat is al,
de rest is dan de Lib Dems, of heb je op lokaal niveau andere partijen die meespelen?
Ja, je hebt ook wel lokale partijtjes. Nu, wat die lokale partijtjes betreft, het valt op dat de Brexit-partijen eigenlijk niet meer relevant zijn. Dus UKIP heeft niks meer. En de Reform Party, dat is de vorige Brexit Party, ja, ik denk dat die misschien ook nog een paar verkozenen hebben of zo. Maar
hadden die er veel, die UKIP en die andere?
Die hebben op lokaal niveau eigenlijk nooit echt veel betekend, maar die zijn nu politiek gezien eigenlijk volledig uitgespeeld, want ja, Brexit is natuurlijk...
Dus de vooruitgang van Leiber 3, wat eigenlijk alweer al redelijk beperkt is, dus zijn vooral die anderen die dan ervan
gaan. Gemeenteraden, hè. Maar,
ja, het is geen
ze zijn wel bijna dubbel zo groot als de Tories.
Het gaat echt over gemeenteraadsbestuur. Die zei dan heb je er ook een meerderheidssysteem waar de winner takes it all?
Nee. In Engeland niet. Daar hebben ze dat first-past-the-post systeem. Dat meestal, degene die de meeste stemmen haalt, die haalt het district dan binnen, zeg maar. De keyscreen. Wat die councils betreft... dat is natuurlijk, als niet alle councils hebben een partij die echt domineert natuurlijk. Maar dat is traditioneel in de Britse politiek wel altijd zo'n beetje de mainstream geweest, dat één partij...
ook op gemeentelijk niveau geen coalitiecultuur.
Dat is inderdaad niet zo bekend in Engeland. Dit is wel anders in Schotland. Want in Schotland hebben zij... proportionele verkiezingen, dus een beetje meer zoals bij ons. Mm-hmm. En wat blijkt nu daar in Schotland? De SNP, de Schotse nationalisten, die zijn nog eens serieus gegroeid. Die zijn nu op recordhoogte. Ze hebben nu 453 verkozen in al die gemeenteraden. De tweede grootste is Labour met maar 282. En de Tories, de conservatieven, die zijn nog verder gezakt. Die zijn er 63 kwijtgeraakt, die staan nu op 214. Ja. En je ziet daar dus eigenlijk een verschuiving richting Labour en SNP. En SNP blijft gewoon baas over Schotland. Mm-hmm. Maar omdat het verkiezingssysteem daar anders is, heeft dat wel ook gevolg dat je daar veel meer inderdaad coalitiecultuur hebt, zeg maar. Er zijn eigenlijk quasi nergens gemeenteraden in Schotland waar één partij de absolute meerderheid heeft. SNP is in de meeste gemeenten wel de grootste, maar er is niet zoiets als een echte absolute heerschappij van één partij daar. Dat is wat Schotland betreft, wat die gemeenteraadsverkiezingen... dat heeft mogelijk ook wel gevolgen op langere termijn natuurlijk, want die greep van SNP die wordt alsmaar groter. En Gemeenteraadsverkiezingen zijn natuurlijk niet echt nationale politiek, maar het is toch wel weer een opkikker voor de Schotse nationalisten, mm-hmm. die nog altijd hopen in de nabije toekomst hun nieuwe Indyref te kunnen afdwingen.
Hoe zit dat precies? Want dat is inderdaad stil geworden daar rond en nu
Stil geworden. Het is te zeggen, daar komt weinig van natuurlijk naar ons, omdat die Britse politiek momenteel niet zo relevant is geweest voor ons. Maar ja, daar ter plaatse blijft dat natuurlijk wel altijd hangen.
En voor wat hangt het af dan?
De clash tussen Londen en Schotland, daar hangt het vanaf.
Maar beslissen ze het zelf niet?
Dat is een beetje de discussie. Hebben zij het recht om dat te doen? De regering in Westminster heeft al duidelijk gezegd van nee, er komt er geen. Dus dat gaat een beetje een... Wie staat sterkst in zijn schoenen? Dat gaat een Catalaanse situatie worden.
Ja, dus voilà, dat is wel een goed weer al...
Nicola Sturgeon, ja.
Sturgeon, die dan hier in de rand van Brussel gaat refuge zoeken. En hoe leggen de Engelsen, of hoe legt de regering dat dan uit? De Britse regering dat dan uit, van we hebben wel een Brexit gedaan, maar dan als het over de democratie gaat, dan telt dat niet.
Dat is een goede vraag. Zij leggen dat niet uit. Ze doen dat gewoon. Zij zeggen, nee, het is niet legaal. Er is een referendum geweest. Hetzelfde als argument als men heeft gebruikt om een tweede Brexit-referendum tegen te houden. Er is er één geweest en het is beslist geweest. En bij de Schotten was dat ook het geval.
Ja, ik veronderstel dat er misschien in de grondwet of wat dan ook, dat er wel regels vastliggen over dat soort zaken.
Wat zo'n referendum over Schotse onafhankelijkheid betreft, zijn er eigenlijk geen regels. Dat is een beetje een grijze zone. Mm-hmm. Vandaar dat er nog altijd een hele... dat die discussie er nog altijd is van, zou dat nu legaal zijn? Mag Schotland dat zomaar? Je hebt wel zoiets als de Union Act van, 1800 of 1700 en zoveel, toen dat Schotland erbij kwam, maar ja, referenda dat bestond toen nog niet. Dus die act zegt daar niks over en die geeft ook geen uitleg over wat de voorwaarden zijn om de Unie terug op te heffen van die toestanden. Dus het is een beetje een schemerzone en het gaat er vooral van afhangen. Ja, de mobilisatiekracht, denk ik, en politieke macht en internationale erkenning gaat ook een belangrijke rol zijn.
Oké, zijn er daar signalen vanuit Europa? Want die zien dat liever niet gebeuren waarschijnlijk.
Nee. Ja, dat is een beetje een dilemma natuurlijk, want Schotland is traditioneel heel pro-Europees. Ja. Ze hebben ook heel duidelijk tegen Brexit gestemd destijds met het Brexit-referendum. Maar Europa... voor zover dat Europa, wat dat dan ook betekent, al iets zei, was het altijd eerder van, ofwel is het een interne aangelegenheid, maar eigenlijk liever niet. Geen landen die uit elkaar vallen, want ja, dat is een precedent dat natuurlijk, denk maar aan Catalonië, waar men hetzelfde heeft gedaan. Eigenlijk willen we daar liever onze handen niet aan verbranden.
Maar ze hebben dat liever als dat buiten Europa gebeurt, zoals bijvoorbeeld met Kosovo misschien. Dan vonden ze blijkbaar de bemachtigde staten dat minder erg. Mm-hmm.
Ja. En dat is nu het probleem natuurlijk, want technisch gezien, Schotland ligt nu buiten de Europese Unie. Dus als Schotland nu onafhankelijk wil worden en terug bij de EU komen, wat dan wel waarschijnlijk is als ze onafhankelijk worden, ja, dat is een beetje... een dilemma voor de EU, dan gaan wij dat erkennen en Schotland terug verwelkomen, zoals we destijds eigenlijk wel wilden dat ze bij ons bleven, of niet? Want als ze dan Schotland wel erkennen als een natie met recht op zelfbeschikking, ja, dan gaan de Catalanen en de Corsicanen en de Bretonen, er zijn nog een hele hoop volkeren die ook op de deur gaan kloppen. Hè.
Ja.
Dus dat wordt afwachten wat...
En het hangt dan af eigenlijk van hoe zeker ze zijn van een stuk van de SNP, de nationalisten. Dat ze duidelijk eerst een grote steun moeten hebben lokaal, vooraleer ze het op de spits gaan drijven waarschijnlijk.
Ja. Er is een stevige steun. Alleen is de vraag, als men nu vandaag een referendum gaat doen, of dat dan effectief een meerderheid wordt. Dat weten we natuurlijk niet. Sommige peilingen zeggen van wel soms, sommige zeggen dan van niet. En dat hangt ook een beetje van de actualiteit af, want op het hoogtepunt van de Brexit-toestanden hadden waarschijnlijk veel meer Schotten ja gezegd. En nu is dat misschien weer terug wat stilgevallen. Mm. Dat weten we natuurlijk niet. Ja. Nu, die Indiref zal ook nog niet voor volgend jaar zijn, denk ik. Dus,
hoe moeten we de SNP situeren op het links-rechts veld?
Centrum links. meer en meer een centrumpartij, denk ik. Maar historisch gezien eigenlijk ja, gematigd links. Pro-Europees ook. Ik zou ze misschien als een moderne sociaal-democratische partij, zeg maar. Ik denk dat zij vaak op het terrein van Labour ook wel spelen.
Ja, dus als het over het sociale gaat, zitten ze op lijn met Labour dan?
Ja, natuurlijk. Die lijn van Labour zelf, die verschuift ook voortdurend. Naargelang wie dat daar de lakens uitdeelt. En dat is bij SNP eigenlijk ook afhankelijk van politieke toestanden. Ja. En hoe meer zij natuurlijk ingekapseld zitten in een bureaucratie en een staatsstructuur waar zij de baas zijn, hoe meer natuurlijk het gevaar bestaat dat zij meer en meer conformistisch gaan beginnen worden.
We moeten het dan over Ierland hebben, hè? Ik ga nog even een plaatje ertussen doordraaien als u mij toestaat. Ik weet eigenlijk niet wie dat is, ik heb het niet opgezocht, maar het komt van de Great Rock and Roll Swindle, dus de soundtrack van de film, dus vanuit de film eigenlijk. Wie heeft die film geregisseerd? Ben het vergeten, maar dat was volgens mij een initiatief van Malcolm McLaren na de split van de Sex Pistols. In elk geval, Kevin is hier in de studio. Schotland, één ding dat ik nog wil vragen, hoe leefbaar is Schotland als aparte staat? Want dat wordt soms aangehaald, want er zijn geldstromen die nu van zuid naar noord gaan.
Dat is ook zoiets waar nogal veel verschillende meningen over zijn. Nu, ik zag misschien als anekdote toevallig onlangs wel een leuke meme passeren op de sociale media. Waar het ging over het feit dat op momenten dat de Schotse onafhankelijkheid ter sprake komt, dan blijkt de oliereserves in de Noordzee plots te krimpen. En op het moment dat dat voorbij is, dan blijken die plots weer te groeien. Dat is zoiets typisch.
Is dat zo?
Maar
wordt dat effectief zo beweerd of is dat maar een cartoon? Het is niet Boris Johnson die statistieken publiceerde, dat zijn de oliemaatschappijen zelf veronderstellen.
Nee, maar het zijn natuurlijk wel politieke kringen die dingen als argumenten gaan gebruiken. Mm-hmm. En wat dan opvalt is dat inderdaad, als het over Schotland gaat, dat dan blijkt dat die oliereserves dat die binnenkort op zijn en dat dat niet leefbaar is. Maar
ze gaan ook met de
daarbuiten.
Het is ook de bedoeling natuurlijk om er binnen 20 jaar sowieso niks meer van te gebruiken.
Schotland is sowieso wel bezig met wat men dan reconversie zou kunnen noemen. Ik weet nu niet op welk tempo dat ze dat doen.
Ik ben nog in Grangemouth geweest, de energie, dus de raffinaderij daar. En ze hebben daar ook wel plannen om een cluster met carbon capture, koolstofopslag en zo.
Nu, de levensvatbaarheid van een land. Als je nu kijkt naar de kaart van Europa, er zijn landen met veel minder bewoners, veel kleiner, die blijkbaar toch wel levensvatbaar zijn. Dus ik weet niet op basis.
Ja, maar het punt is meer dat ze geld krijgen vanuit de nationale pot of zo. Dacht ik.
Ja, dat komt natuurlijk ook wel omdat dat is de eeuwige discussie van moest Schotland nu echt zelf voor de eigen belastingen instaan, zou dat dan ook het geval zijn? Mm-hmm. Per definitie niet, maar ja, alles gaat naar de centrale pot en dan wordt dat terugverdeeld. Dus dat is een beetje de vraag van, klopt dat eigenlijk wel? Want die oliereserves die brengen wel wat geld op. En die gaan dan naar de Britse pot.
Dus discussie over de verdeling eigenlijk, of die echt die zogezegde geldstromen echt wel kloppen.
Al moet ik toch wel zeggen dat in al die discussies over de vraag of dat Schotland onafhankelijk moet worden of niet, dat die geldstromen eigenlijk toch maar een bijkomende rollen zijn.
Mm-hmm. Okay.
Die zijn niet zo het belangrijkste argument voor de Schotten. Het heeft veel meer te maken met kwesties als Brexit of sociaal beleid of weet ik veel.
Ik heb wel al van mijn Britse collega's dat een beetje schamper over horen doen van ja, laat ze maar gaan, dan zullen ze wel zien dat ze met hangende pootjes gaan terugkomen, geld vragen. Maar of dat op enige echte kennis gebaseerd is, dat weet je natuurlijk niet met de Britten en de Engelsen gezien de Brexit-saga. Noord-Ierland.
Daar waren geen lokale verkiezingen, maar wel verkiezingen voor de Northern Ireland Assembly. Zo'n beetje het parlement, zeg maar. Daar moesten 9 zetels worden verkozen. En daar is voor de eerste keer sinds dat die assembly is opgericht in 1921, voor de eerste keer is daar geen unionistische meerderheid. Geen unionistische grootste partij meer. Want Sinn Féin, de Republikeinen, die zijn nu sinds 5 mei de grootste partij geworden.
En dat is wel... unionistisch eigenlijk pro-Engeland dan?
Pro-UK.
Ja, maar UK is dan met Engeland die 80%.
De facto is dat natuurlijk Engeland, maar zij zijn dan loyalistisch. Gewoonlijk omschrijft men die dan ook als protestants en dan Sinn Féin als katholiek, wat eigenlijk een redelijk bizarre omschrijving is, want Sinn Féin is veel progressiever bijvoorbeeld dan de loyalisten zijn. Of de...
Speelt religie daar dan niet meer mee?
Ja, religie speelt een rol wat de basis betreft, zeg maar. Je hebt nog altijd wel die fricties tussen katholieken en protestanten, die natuurlijk historisch is, maar je kan dat niet zomaar één op één gelijkstellen met republikeins versus unionistisch, want er waren bijvoorbeeld veel protestanten bij de Republikeinen ook. Dus,
ik krijg het gevoel, maar dat is natuurlijk van de beperkte dekking van de zaak hier, dat het nogal tribaal is in de zin van je hebt de ene die voor dus het systeem bij Engeland, om bij Engeland te blijven en de andere niet, bijna zoals het Brexit eigenlijk was, dat er eigenlijk relatief weinig over echt inhoud gaat.
Er speelt natuurlijk wel dat identitaire heeft er altijd in meegespeeld. Nu, er zijn echt wel redelijk gruwelijke dingen gebeurd in de geschiedenis ook. Als je kijkt naar de geschiedenis van die kolonisatie en die controle over Ierland die er geweest is, was wel duidelijk wie dat daar de onderdrukker en wie de onderdrukte was natuurlijk. Wat Noord-Ierland dan specifiek betreft, speelt dat tribale natuurlijk wel een rol. Nu,
hier in Vlaanderen hebben we hetzelfde, bedoel, de Franstalige elite, zelfs in Vlaanderen, de Frans sprekende SWAT, die hadden de macht, de zogezegde Vlaamse nationalisten, ik weet niet wat er Vlaamse nationalisten aan is, behalve de parlé, een kwestie van gewoon hun klant de boel te laten, het gaat zuiver over macht, het gaat niet meer over... wat is het voordeel van de Vlaamse bevolking van de zogezegde nationalisten?
Op dat vlak waren die verkiezingen van 5 mei eigenlijk toch wel ietsje anders, want ik zei al, Sinn Féin heeft die gewonnen en is de grootste geworden. Je hebt ook de Alliance Party, die zo een beetje neutraal is, of probeert te zijn wat betreft die politieke tegenstellingen, die ook spectaculair gegroeid is verdubbeld in aantal zetels eigenlijk. En wat toch wel opvalt is dat die twee partijen eigenlijk in plaats van echt in te zetten op Alliance zou dat sowieso niet doen, maar Sinn Féin heeft eigenlijk ook niet echt zo hard campagne gevoerd voor hereniging met Ierland of zo. Die zijn ook heel concreet met sociale dossiers rond huisvesting en zo. Terwijl dat de DUP, de unionisten, die hebben eigenlijk niet veel anders gedaan dan liggen toeteren over Brexit en over het gevaar van een harde grens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Dat was hun thema. En de reden waarom dat de regering ook is gevallen dus in februari was omwille van wat men dan het Northern Ireland Protocol, de unionisten zagen dat niet zitten, want ze vonden dat die grenzen niet juist lagen. En dan, daarom is de regering. En daarvoor was er ook al... daarvoor zijn ze ook al eens, 2 jaar geleden zijn ze er ook eens uitgestapt, dat was ook crisis. En toen was dat omwille van de Irish Language Protocol dat Sinn Féin wou invoeren om de eerste taal. Wat nog altijd speelt, want vorig weekend was er een grote betoging in Belfast erover. Dus Je zou kunnen zeggen...
Dus die willen dat weer onderwijzen, of hoe zit dat?
Officiële erkenning voor die taal.
Maar wordt het dan een tweetalig land dan, of een eentalig Iers?
Dan zou het een tweetalig Noord-Ierland worden. Ja. Maar dat zijn allemaal van die dingen die natuurlijk meespelen. Maar het is toch wel vooral die DUP geweest die echt blijven hameren is op heel dat Brexit-verhaal, terwijl dat die andere partijen toch iets meer... met lokale dingen bezig waren. En dat zal waarschijnlijk ook wel een deel meespelen.
Maar dus volgens het Vredesakkoord van 98, wat is het Goede Vrijdagakkoord zeker, moeten die twee samenwerken, dacht ik. Hè? En daar zit het probleem.
Die twee moeten... Het is, men heeft daar eigenlijk een mandatory coalition systeem. Allee, het is een heel ingewikkeld systeem, weer echt op zijn Brits eigenlijk. Er zit een deel proportionele vertegenwoordiging, maar er is ook een mandatory systeem dat eigenlijk de grootste partijen verplicht zijn om samen een regering te vormen. En daar loopt het vaak mis.
De grootste partijen, dat wordt dan niet aan die etniciteit, of hoe je het ook wil noemen, gekoppeld?
Nee, echt aan partijen.
Ja.
Dus
is het dan twee of drie die minimum moeten samenwerken?
Vier, denk ik. De vorige regering had van vier verschillende partijen ministers.
Waardoor eigenlijk sowieso vastgelegd wordt dat je dus zo'n unionist erbij moet hebben en ook een nationalist erbij moet hebben.
Ja. Zolang dat die twee natuurlijk de grootste blijven, moeten die er altijd bij en dan ga je natuurlijk altijd...
Moesten Sinn Féin en de Alliance-partij de meerderheid hebben, dan zal het niet voldoende zijn. Moet er nog altijd andere bij zijn.
Nee, dan moet er inderdaad ook nog de andere bij.
En hoe zit het nu? Maar ondertussen is Boris Johnson met al zijn Partygate-schandalen, alle soorten langs alle kanten, de aandacht aan het afleiden. Is hij ook een beetje Europa aan het provoceren, geloof ik, in die context over Noord-Ierland? Alles zit vast?
Alles zal vermoedelijk wel weer een tijdje vastzitten. Sinn Féin mag nu voor het eerst de eerste minister leveren. Maar dat gaat ook alleen maar gebeuren op voorwaarde dat de DUP akkoord gaat om de, wat men dan de deputy first minister... Gaan zij akkoord met dat, en anders is er weer geen regering. En dan heb je de Secretary of State of Northern Ireland, Brandon Lewis momenteel, die eigenlijk de voorbije maanden de de facto bestuurder van Noord-Ierland was. Die zal dan waarschijnlijk moeten...
Wie is dat? De Secretary of State? Dus eigenlijk de minister van het Verenigd Koninkrijk van
Noord-Ierland. Voor Noord-Ierse zaken, zeg maar. Het is eigenlijk een beetje in zijn handen nu om te gaan schipperen en te gaan onderhandelen. Hoe dat gaat lopen, dat is een goede vraag, want dat Brexit-protocol over Noord-Ierland, dat speelt nog altijd. Die Ierse taalkwestie, die speelt daar nog altijd. Dat zijn thema's waar enerzijds DUP en anderzijds Sinn Féin wel breekpunten van maken. Dus dat wordt toch... Wat wel opvalt is dat de kwestie van de hereniging met de Republiek Ierland, of wat zij dan de Vrijstaat Ierland noemen, momenteel op een laag pietje staat.
De Vrijstaat, zoals de boeren in Zuid-Afrika, van dat niveau is het dan in Engeland?
De Ierse nationalisten weigerden eigenlijk destijds om het halve staatje Ierland te erkennen als de republiek die zij wilden. Dus zij noemden eigenlijk die Republiek Ierland eigenlijk maar de Vrijstaat, want die was nog niet volledig. Vandaar. Maar goed.
We moeten gaan afronden, want Isis Gariveert heeft ook nog een bijdrage. Is er nog iets dat we niet gecoverd hebben?
Nee, misschien nog vermelden dat waarschijnlijk de eerste minister die zal aantreden van Sinn Féin, dat is Michelle O'Neill, die is geboren in 1977. En dat is wel interessant, want zij zal de eerste zijn van een generatie die bijvoorbeeld de Troubles niet echt bewust heeft meegemaakt en die daar dus eigenlijk buiten staat. Mm-hmm. Dus dat is wel een kentering, zeg maar, in de mentaliteit daar.
We moeten nog eens langskomen als er een vervolg te vertellen is, Kevin, om dat te doen. Bedankt.
Graag gedaan.
En Kevin, ook volgende week waarschijnlijk terug tussen 3 en 4.